De voorzang, gemeente, is uit Psalm 51 vanmiddag en daarvan het allereerste vers. Dus Psalm 51, het allereerste vers. Afkondigingen voor afgemeente. De collecte die is voor de kerk, de kerkelijke kas en dan de zendingskas en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Dus kerk, kerkelijke kas, de zending en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Zaterdag 8 december is er een speciale orgelavond. Dan wordt ons vernieuwde orgel in gebruik genomen en dat met een concert waaraan dominee Buis en dominee Droger ook hun medewerking zullen verlenen. We beginnen om 19:30 en meer gegevens kunt u vinden op de website, die kunt u downloaden. Dus zaterdag 8 december aanstaande, 19:30, speciale orgelavond hier in onze Pnielkerk. Tot zover, de schriftlezing nog voor de luisteraars thuis, die is uit Johannes 14. En wel de verse 8 tot en met 23. Dus Johannes 14 en daarvan de verse 8 tot en met 23. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 29. Daar zingen we het eerste en het zesde vers van Psalm 29. Aardse machten looft den Heer, geeft de Heere sterkte. en eer en dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. In het zesde vers: loof den Heer die wonderen werkt en Israël zijn volk versterkt. Dus het eerste en het zesde vers van Psalm 29. Het elfde vers, dat luidt: laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat we op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, het elfde vers, en dat zingen we als we samen een belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De Bijbel doen we vanmiddag open bij Johannes 14, de vers 8 tot en met 23. Johannes 14, vanaf het 8e vers tot en met het 23e. En let u er eens op hoe of in dit gedeelte naar voren komt dat de Heere een drie-enig God is. In dit gedeelte komen zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest naar voren. Johannes 14 vanaf het 8e vers. Filippus zei tegen de Heere: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem: ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben. En u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Tot zover Johannes 14. Vanavond staan we stil bij een tweetal artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En de vorige keer ging het over de artikelen 5 tot en met 7. Dat ging over het woord van God, dat betrouwbaar is. En de artikelen 8 en 9, die vanavond dan in het middelpunt zullen staan, gaan over de drie-eenheid. Dus daarom hebben we ook met elkaar Johannes 14 gelezen. En daarom zei ik zo net ook van: let erop hoe in dat gedeelte de drie-eenheid ook naar voren komt. Dus vanavond artikel 8 en artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik lees deze twee artikelen die achter in ons psalmboek staan voor. Artikel 8, dat God enig is in wezen en toch ook in drie personen onderscheiden is. Volgens deze waarheid en dit woord van God, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen. Namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en begin van alle dingen, zowel van de zienlijke als de onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. En de Heilige Geest is de eeuwige kracht en mogendheid die uitgaat van de Vader en de Zoon. Alzo, nochtans dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is. Omdat de Heilige Schrift ons leert dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door haar eigenschappen. Doch zo dat deze drie personen maar een één-enig God zijn. En zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon. En dat de Zoon niet is de Vader. En dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader noch de Zoon. Intussen deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. En de Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest. Want ze zijn alle drie van gelijke eeuwigheid, in eenzelfde wezen. Daar is nog eerste, nog laatste. Want ze zijn alle drie één, in waarheid, in mogendheid, in goedheid, in barmhartigheid. En dan het negende artikel, het bewijs van het voorgaande vanuit de Schrift. En dit alles weten wij zo uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen van de heilige schriften die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven. Die zijn in vele plaatsen van het Oude Testament beschreven, welke niet nodig zijn te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis 1, vers 26 en 27 zegt God: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij ze. En ook Genesis 3, vers 22, zie, de mens is geworden als onze één. En daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is, als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de enigheid aan als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn. Maar hetgeen voor ons wat donker is in het Oude Testament, dat is zeer klaar, zeer helder in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem van de Vader gehoord geweest en die zei, deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop van alle gelovigen deze formule ingesteld door Christus. Doopt alle volken in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In het evangelie van Lucas, in het eerste hoofdstuk, spreekt de engel Gabriel tegen Maria, de moeder des Heren. En in deze zin, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon worden genoemd. En ook 2 Korinthe 13 vers 13. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. En dan in Johannes 5 vers 7. Drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. Hoewel deze leer de menselijke verstanden ver te boven gaat, toch geloven we die door het woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en de vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voorts staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen naar ons. De Vader is genaamd onze schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. En de Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in onze harten. En deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk, van de tijden van de apostelen af tot nu toe, tegen de Joden, tegen de Mohammedanen, tegen enige valse christenen, tegen ketters als Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Samosatenus, Arius en andere dergelijke, die met goed recht door de heilige vaders zijn veroordeeld geweest. Wij nemen in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk van de apostelen, van Nicea en van Athanasius. Insgelijks hetgeen daarvan door de ouden in gelijkvormigheid met deze is besloten. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen onmisbaar als we het onderwijs over de drie eenheid met elkaar zullen ontvangen. Barmhartige Heere in de hemel, vanmorgen hebben wij vanuit Deuteronomium 5 uw wet beluisterd. En het valt op dat u de Sabbatdag aan ons gegeven hebt, opdat we zouden rusten. Dat staat er met nadruk. rusten. En dat wij op die rustdag ons dan ook zouden realiseren hoe groot of de verlossing is uit de slavernij van de zonde. Israël moest denken aan de uitleiding uit de slavernij van Egypte op de Sabbatdag. Maar het is aan ons om stil te staan bij die veel heerlijker verlossing, veel diepgaander verlossing uit de slavernij van de banden van de zonde en de dood door het werk van onze Heere Jezus Christus. En daarom zijn we ook vandaag weer samen als gemeente. Om recht te doen aan uw gebod. Te rusten van onze werken. Om recht te doen ook aan dat wat u van ons vraagt. Stil te staan bij uw machtige daden. Wie u bent. En wat u doet. Wat u schenkt. We danken u, Heere, dat we dat ook vandaag weer mogen doen. Dat u ons in alle rust weer bij elkaar doet zijn en in vrijheid doet samenkomen. We bidden om uw zegen. Wanneer we vanavond samen zullen stilstaan bij twee artikelen uit het belijden van de kerk. Wilt u geven, Heere, dat wij onze harten erbij mogen leggen. Dat het belijden van de kerk der vaderen ook voortgezet mag worden in het belijden van ons vandaag. Ik wil dat ook geven aan onze jongeren, Heren. Onze jongeren die misschien, nadat we die twee artikelen gelezen hebben, dachten, ach, wat is dat allemaal erg lang. En wat gaat dat eigenlijk allemaal diep. Onze jongeren die misschien denken dat het vanavond niet voor hen is. Maar wilt u geven dat ook zij er iets van mogen verstaan. Wie u bent, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat ze u mogen kennen en dienen met heel hun hart en leven. Ja, geef dat aan ons allen, Heren, want dat is toch wat het doel is van ons leven op deze aarde. U, de drie enige God, eren met ons hart, met onze mond, met onze handen, met heel ons leven. We bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Heere, wilt u geven dat wij, wanneer we zo vanavond zo samen zijn, of naar deze dienst luisteren, de leiding van uw Geest, die bestaat in de opening van ons hart, en voor uw dienaar in de opening van zijn mond, mogen ervaren. Wilt u ons genadig zijn? En wilt u die heerlijke belofte die u gegeven heeft, vanavond ook werkelijkheid maken? Wanneer we bidden om de leiding van uw Geest, zult u, evenmin als een aardse vader het goede aan zijn aardse zoon onthoudt, als de hemelse Vader de Heilige Geest onthouden die u daarom vraagt. We bidden vanavond, Heren, voor het werk van de zending. Vandaag mogen we heel bijzonder ook onze gaven voor dat werk geven. We collecteren ook voor de kerkelijke kassen. Vandaag bestemd voor het werk van de zending. En dat werk, dat kan niet zonder het gebed. Want het komt altijd weer aan op uw zegen. Want wij kunnen toch geen mensenharten inwinnen voor het werk van de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u dat zegenen, overal waar die naam, die heerlijke naam wordt verkondigd. Dat mensen mogen komen om in hem hun zaligmaker te beleiden. Heren, wilt u zijn waar ook in ons land het evangelie wordt verkondigd? We noemen dat evangelisatie. Het mag dichtbij gebeuren. Wilt u het zegenen, Heren, dat er ook onder ons eigen volk verkondiging mag zijn van die goede naam, die ene zaligmakende naam van de Heere Jezus Christus. Wij willen samen vanavond ook alle nood en alle ramp die er op deze wereld is aan u opdragen. In Congo, maar ook elders op deze wereld waar mensen in strijd verwikkeld zijn. Heren, wilt u vrede geven. We bidden ook voor de situatie in het Midden-Oosten. We zijn dankbaar dat er een bestand is gekomen. Maar van de week zijn er weer nieuwe hoofdstukken toegevoegd aan het dikke boek van de geschiedenis van Israël en de Palestijnen. We leggen dat ook in uw handen, Heere. Wilt u uw weg ook gaan en dat het mag zijn een weg van vrede, die nog boven de maatschappelijke vrede zal uitstijgen uiteindelijk. Een vrede in het zien op u, o Heere Jezus Christus, de grote vorst van de vrede. Heere, wij willen samen aan u opdragen, al de broeders en zusters over heel de wereld die verdrukt worden. Ook vanavond willen we samen denken aan hun situatie. Heere, ondersteun ze. Gedenk ze in uw gunst. Houd ze staande. En zo hebben we ook vanmiddag weer veel te bidden. We leggen het alles voor u neer. In het diepe besef van onze afhankelijkheid van u. Met erkenning van onze onwaardigheid voor u. Hoor ons bidden. Zegen ons verder. Uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 113. Daar zingen we het eerste, het derde en het vierde vers van. Dus Psalm 113. Het eerste, het derde en het vierde vers. zingen straks het Psalm 135. Het derde en ook het elfde vers. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En het elfde vers. Israëlers, loof altezaam uw God, de God der eer. Dus het derde vers en het elfde vers van Psalm 135. Gemeente, we leven in Nederland in een multiculturele samenleving. Dat betekent dat er heel wat nationaliteiten ook in Nederland wonen. Ik weet het niet helemaal precies meer, maar ik geloof dat alleen in Veenendaal al meer dan 50 verschillende nationaliteiten wonen. Moet je eens indenken. Mensen overal vandaan van de hele wereld die onder ons hier in Veenendaal wonen. Natuurlijk brengt dat heel wat met zich mee. Dat brengt ook met zich mee allerlei tradities, allerlei gewoontes. Dat brengt ook mee allerlei godsdiensten. En de grootste godsdienst van buiten, dat is natuurlijk de islam. Islam, ook in Veenendaal staan moskeeën. In Veenendaal staan zelfs 2 moskeeën. 1 aan het Kostverloren en 1 aan de Pollux. Moet u zich indenken. 2 moskeeën hier in Veenendaal. Dat geeft wel aan dat er een behoorlijk aantal mensen ook islamitisch zijn. Als je te midden van mensen woont met andere godsdiensten, dan komen er natuurlijk ook altijd bepaalde vragen naar je toe. En zeker voor onze jonge mensen is dat zo het geval. Daar moeten ze op een gegeven moment antwoord op geven. Onze jonge mensen moeten antwoord geven op de vraag, wie is God? Het kan zomaar gebeuren dat ze daar ook voor gesteld worden. Dat een islamitische jongen of een islamitisch meisje zo aan een jongere van onze kerk zegt, wie is God nou eigenlijk? En dan moet je daar antwoord op kunnen geven. Kijk, dat ligt dus wat anders dan in vroege dagen. Ik kom zelf van een dorp in Friesland. We hadden nog nooit een islamiet gezien. Maar vandaag de dag is het natuurlijk wel anders. Dus daarom moet je ook echt je realiseren dat je antwoorden moet geven op vragen die vandaag aan de orde zijn. Ook op religieuze vragen. Wie is God? Er wordt vandaag wel eens gezegd of je nou in Allah gelooft of dat je nou in God gelooft, dat is allemaal één in hetzelfde. En dat zijn niet alleen mensen, om zo te zeggen, die buiten de kerk staan, maar dat zijn ook mensen binnen de kerk. Er zijn ook binnen de kerk heel wat mensen die zeggen van als je nou maar God dient, of je hem nou Allah noemt, of dat je hem God noemt, dat maakt allemaal niet uit, want je komt allemaal eenmaal op hetzelfde adres. Want Allah en de Heere, Allah en God, de levende God, zijn allebei gelijk. Het is maar net hoe of je hem benoemt. Is dat zo? Is dat zo? Is Allah nou precies dezelfde als de levende God? Komt het er niet op aan wie je dient? Ieder maar op zijn eigen wijze en we komen allemaal straks in het hemels Jeruzalem? Als dat zo zou zijn, zou de Bijbel niet waar zijn. Want de Bijbel laat heel duidelijk weten, jonge mensen, de Bijbel laat heel duidelijk weten dat de Heere een drie-enig God is. Dat hij Vader is, dat hij Zoon is, dat hij Heilige Geest is. Drie-enig God. En zo moeten wij hem ook leren belijden. Niet anders. En nou denk je misschien bij jezelf, ach, waarom moeten we het daar nou vanavond over hebben? Een beetje dor en een beetje droog en een beetje lang allemaal zo'n artikel. En dan ook nog eens een keer de Bijbelse verantwoording erbij. Nee, Het is van belang, als jou de vraag gesteld wordt, wie is God, dat je dat kunt aangeven, dat je daar antwoord op kunt geven. God is een drie-enig God. En dat je ook kunt aangeven vanuit de Bijbel waarom dat zo is. Daarom vanavond in deze leerdienst aandacht voor God. En dan is het thema, hij is een drie-enig God. God, een drie-enig God. Als je met je verstand probeert om de zaken op een rij te krijgen, dan kom je vanavond niet zo heel erg ver. Dat is toegegeven. Want het is voor ons eigenlijk niet te bevatten. Vader, Zoon en Heilige Geest. 3-1-1-3. We moeten vanavond zeggen, dat gaat boven ons verstand uit. Hè? Want we hebben zo'n beetje de neiging om te zeggen dat het tegen ons verstand ingaat. Hè? We doen dat ook met allerlei andere dingen in onze wetenschap. Dan zeggen we, we proberen te doorgronden. We kunnen het niet verklaren. Nou, dan is het ook niet waar. De wetenschap zegt, stelling A, bewijs B is er niet. Dan is de stelling dus ook niet waar. Dus met andere woorden, als je het niet kan doorgronden met je verstand, dan is het niet waar. Dan klopt het niet. Dat is om zo te zeggen wat in onze wetenschappen, welke wetenschap je ook maar neemt, eigenlijk de leidende weg, de weg die gevolgd wordt. Maar als je het nou hebt over 3 en 1, 1 en 3, God een 3-1 God, dan moet je zeggen, dat gaat, nee, niet tegen mijn verstand in, maar dat gaat nou boven mijn verstand uit. En wat heb ik dan nodig om het toch te kunnen geloven, en om dat toch eigenlijk voor waar aan te nemen? Dan heb ik nodig de verlichting met de Heilige Geest. De Heilige Geest, die moet in ons hart ons ervan overtuigen dat de Heere is zoals hij in zijn woord zegt te zijn. En dat wil de Heere ook doen. Dat wil de Heilige Geest ook doen. He, dus als je vanavond nou met die vraag zit, hoe kom ik er nou toe om werkelijk waar, vanuit heel mijn hart, vanuit de overtuiging van mijn hart, de Heere te beleiden als een drie-enig God, dan mag je je naar de Heere zelf begeven en dan mag je je handen vouwen en mag je zeggen, Heere, wilt u het mij leren door uw woord, door uw Heilige Geest. Dan krijg je in je hart de overtuiging dat God is zoals hij in zijn woord zegt dat hij is. Ik wil vanavond ook even terugkijken. Vanavond hebben we het met elkaar over de drie-eenheid van God. Maar natuurlijk is het vanavond niet de allereerste keer dat we er bij stilstaan. Er is in de kerkgeschiedenis is er dikwijls over deze dingen gesproken. En het is waar, altijd weer was dat het grote probleem. Hoe kun je dat nou met elkaar verenigen? 1 en 3 en 3 en 1. God drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest. 3 goden? Nee, 1 God. Ja, maar hoe kan dat dan? Toch 3 personen? Wat moeten we daar ons bij voorstellen? In de vroege kerk, dus dan praat je over de kerk zo ongeveer in het jaar 100 tot 300. In de vroege kerk, toen heeft men al bepaalde oplossingen proberen te geven voor deze problematiek. Zo noemde men dat, de problematiek. Toen heeft men gekozen, en nu ga ik 2 moeilijke woorden gebruiken, maar die moeilijke woorden ga ik zo meteen ook weer uitleggen. Toen heeft men gekozen voor een modalistisch model of een model van subordinatie. Toen heeft men gekozen voor een modalistisch model. Dat betekent, men heeft eigenlijk gezegd, de Heere verschijnt steeds weer in een andere hoedanigheid, in een andere modaliteit. Nu eens verschijnt God als vader en dan weer verschijnt God als zoon. En uiteindelijk dan komen we God ineens weer tegen als de Heilige Geest. Of een beetje oneerbiedig vanavond gezegd, maar misschien wel duidelijker. God heeft drie maskers. En God houdt dan eens een keer het ene masker voor zijn aangezicht. En dan weer is het andere masker. En dan weer het derde masker. En als hij het masker van de vader voor heeft, zien we dus de vader. Heeft hij het masker van de zoon voor zich, zien we de zoon. Heeft hij het masker van de Heilige Geest voor zich, dan zien we de Heilige Geest. Zo werd het eigenlijk verklaard. Modalisme, hoedanigheden. God verschijnt in drie hoedanigheden. Nou is het mooie van dit model dat je daarmee God wel één houdt. Hè? Maar het moeilijke van dit model is dat je God niet erkent als drie personen. Die we absoluut niet met elkaar mogen vermengen. Dus wat dat betreft, dit model, goed bedoeld ook, dat model, dat is niet naar dat de Bijbel ons leert. Dit model gaat mank, is daarom later ook in de kerkgeschiedenis afgewezen. En dan dat andere model, het model van de subordinatie. Subordinatie betekent eigenlijk ondergeschiktheid, rangorde. En hoe bedoelde men dat? Nou, dan zei men van, wij zien God de Vader als de eigenlijke God. En God de Zoon, die is daar onder en God de Heilige Geest staat er ook weer onder. Want God de Vader is van eeuwigheid al bestaand en God de Zoon en God de Geest zijn uit de Vader voortgekomen. Dus zoals kinderen voortkomen uit ouders, zo zijn dus de Zoon en de Geest voortgekomen uit God de Vader. God de Vader staat op 1, God de Zoon op 2, God de Geest op 3. Dus eigenlijk, om zo te zeggen, het ondergeschikte rangorde model. Of je zou het ook op een andere manier nog onder woorden kunnen brengen. God de Vader als de baas, God de Zoon als de knecht en God de Geest als de hulp. Maar als je dit model, dit model van subordinatie dus hanteert, dan ga je ook weer buiten de lijnen van de schrift, dan ga je God eigenlijk niet eren als de ene en de ware God. Dan breng je een rangorde aan die de schrift ons niet leert. Nou, nog even kort even wat over de verdere geschiedenis. In de loop van de reformatie is er veel over nagedacht. Ik zal er niet over uitweiden. Vandaag de dag wordt er ook over gesproken. Mensen die de drie-eenheid te vuur en te zwaard bestrijden zijn de Jehovah-getuigen. Dus als u zo iemand aan de deur krijgt, dan moet u maar eens daarover proberen te praten, dan zult u wel horen dat ze daar niets van moeten hebben. Wij belijden een drie-enig God, ondanks alles dat wij het niet kunnen doorgronden. Wij houden eraan vast dat de Heere een God is die één is, die tegelijk in drie personen bestaat. En dat moet je zo ook zeggen, die in drie personen bestaat, niet uit drie personen. En denk je, nou ja, dat is allemaal weer fijnslijperij. En Nee. Dat is heel belangrijk, dat je het zo eigenlijk zegt. God, één, die in drie personen bestaat. Het geheim van God. Het is Het geheim van die ene, ware, levende Here, die tegelijk bestaat in Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, en dan heb ik net al een paar keer gezegd, hoe komen wij er nou bij om God zo te belijden? Dat kan en dat mag en dat doen we op grond van de Schrift. De Bijbel leert ons dat God is zoals we net ook met elkaar hebben gezien. De Bijbel is de openbaring van de levende God. Niet een woord over God, maar de openbaring van de levende God. En dan komen we in de Bijbel, en ik zal nu een paar teksten ook nagaan, die ook in artikel 9 van de Nederlands geloofsbelijdenis naar voren komen. Dan komen we in de Bijbel een aantal teksten tegen. Ik zal ze kort noemen. Genesis 1. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ons, zegt God. Meervoud. Dus daaruit komt al iets naar voren van dat God meer is dan één. Laat ons mensen maken. Wel geeft Guido de Bray in artikel 9 toe dat je daaruit nog niet kunt concluderen dat er drie personen zijn. Maar zegt hij, wat dan in het Oude Testament een beetje verborgen is, dat kunnen we dan in het Nieuwe Testament nog veel helderder ontdekken. God is drie. Kijk maar naar de doop. Als de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, dan is de Zoon van God die gedoopt wordt er. Dan is de stem van God de Vader er, die zegt, dit is mijn geliefde Zoon. En dan komt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus. Dan zie je dus de drie enige God voor je oog. En zo is het in de Schriften geformuleerd. En zo komt de Schrift ook heel duidelijk naar ons toe. Dat God een drie-enig God is. En lees, zou ik eigenlijk vanavond willen zeggen, lees dat artikel 9 nog maar eens een keer helemaal door. Ik zal al die teksten nu niet opsommen, dan wordt het eigenlijk wat te breed en te diep misschien en wat te saai ook. Maar lees dat nog maar eens een keer voor jezelf ook door, hè. Dan kom je erachter dat het een puur Bijbelse zaak is om te belijden dat de Heere een drie-enig God is. Een God van die bestaat in Vader, in Zoon en in Heilige Geest. Nou wil ik vanavond nog één bijzonderheid met jou en met u bespreken over de drie-eenheid. En dat is wat we in artikel 9 ook met zoveel woorden lezen. Namelijk dat wij weten dat God een drie-enige God is, omdat de Schrift ons dat openbaart. Maar dan staat er ook dat wij dat ook weten uit hun werkingen. En voornamelijk uit die werkingen die wij in ons gevoelen. Dat staat dus aan het begin van het 9e artikel. Dus daar staat dat wij niet alleen maar weten dat God een drie-enige God is uit de Bijbel. Dat is natuurlijk de grond van het geloof, dat is de grond van het belijdenis. Maar we weten het ook vanuit wat we in ons geloofsleven ervaren. Een oprecht gelovig mens. Die zegt niet, ik geloof in God. En als je dan vraagt, en wie is God dan? Nou, God. Een God, iets. Nee, als je vraagt aan een oprecht gelovig mens, een levend gelovend mens, in wie geloof je? Dan zeg je, ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest. En ik mag ze ook in al de drie personen in mijn leven leren kennen. Nou, ben ik het met u eens dat daar ook wel eens een keer wat een verkeerde kant mee opgegaan is. En nog wel eens gaat in bepaalde kringen, wordt het heel schematisch dan eigenlijk. Zeg van nou, ik leer eerst de Vader kennen en dan leer ik de Zoon kennen en dan de Geest kennen. Nou, dan kom je er ook niet uit, dat is ook niet Bijbels. Echt niet. Maar aan de andere kant, het is wel waar dat je als werkelijk gelovig mens, als levend gelovig mens, dat je de drie personen leert kennen. Hoe dan? Je leert de Vader kennen als de schepper van alle leven. Als je als christen om je heen kijkt naar de natuur, dan ben je daar diep van onder de indruk. Niet alleen maar omdat je van de natuur houdt, want kun je als christen ook, kun je erg van de natuur, als niet-christen kun je ook erg van de natuur houden. Maar als christen kijk je anders naar de natuur. Die zeg je, dat is nou het werk van God de Vader. Je leert in de schepping om je heen, in de natuur, leer je het werk zien en beleiden van God de Vader. Als oprecht gelovig mens leer je de Vader ook kennen als jouw Vader. Als jouw hemelse Vader. En dat gaat niet buiten het geloof in de Heer Jezus om, dat is duidelijk. Maar dit is die machtige werkelijkheid dat door het geloof ik die grote heilige God toch mag leren kennen en beleiden als mijn Vader die in de hemel is. Zo zegt Jezus het toch ook. Als hij ons dat allervolmaakste gebed leert, dan zegt de Heer dan toch ook van, zeg nou onze Vader die in de hemelen zijn. Ik mag die heilige God leren kennen als ook mijn hemelse Vader. Door het geloof. Dat is een van de grootste rijkdommen van het christelijk geloof. Dat we daar ook dikwijls moeite mee hebben, is duidelijk. Dat we bij onszelf eigenlijk denken, mag ik dat nou wel zeggen? En ik ben zo weinig een kind van de Heere en ik schiet in zoveel dingen eigenlijk tekort, dat is duidelijk. Maar dat neemt niet weg dat de Heere het voorrecht geeft. Hij zegt, als u bidt, zeg Vader die in de hemelen zijt. Dus in de geestelijke omgang met God wordt de Vader werkelijk mijn hemelse Vader. Geeft ook iets van vertrouwen in je geloofsleven. Geeft ook iets van overgave. Ik mag het niet van een God in de hemel verwachten. Ik mag het van mijn hemelse Vader verwachten. Dus wij leren door het geloof God de Vader kennen als onze Vader. Wij leren door het geloof God de Zoon kennen als onze Verlosser, als onze Zaligmaker. Ja, daar heb je van jezelf helemaal geen zicht op, dat je zaligheid nodig hebt. Maar dat ga je ontdekken door het geloof, hè. Dat je de Heere Jezus nodig hebt als degene die je zonde vergeeft. Maar je leert hem ook lief krijgen als degene die je zonde wegneemt. Je gaat het van hem verwachten. Je gaat alles van hem verwachten. Dat is het geloof. Dat neemt de toevlucht tot de Heere Jezus. Kan niet meer buiten hem. Dus ik leer de Zoon kennen. Ik leer Christus kennen als degene die mijn zonden wegneemt. En daar heb ik dan ook best dan wel weer mijn moeite en mijn worstelingen mee. Want als de Heere al mijn zonden wegneemt, ja, hoe kan het nou dat ik dan nog zo'n zondig mens blijf? En dat ik nog zo onder de maat blijf leven dikwijls? Daar heb ik dan zoveel strijd mee. Maar toch, ik mag zien op de Heere Jezus. Ik mag zien op hem die alles verzoend heeft. En ik mag het weten. In hem is werkelijk vergeving van al mijn zonden. Zo leer ik hem kennen. En zo leer ik hem lief krijgen. als mijn zaligmaker, als mijn verlosser. Als het erop aankomt, heeft niemand mijn hart meer dan hij. Als het erop aankomt, is de diepste liefde van mijn hart er voor hem als antwoord op zijn onmetelijke liefde voor mij. Zo is het in het geestelijke leven. Ik leer de Zoon kennen als mijn zaligmaker. En ik leer ook de Heilige Geest kennen. Want die Heilige Geest die brengt mij aan de voeten van de Heere Jezus. Die Heilige Geest die overtuigt mij ervan dat ik hem nodig heb. De Heilige Geest die laat mij zien dat er ruimte is in zijn werk. De Heilige Geest overtuigt mijn hart ervan. Ook al ben je nog zo'n groot zondaar. In dat werk van hem is verlossing ook voor jou. En de Heilige Geest die werkt in mijn hart, die vernieuwt mijn leven. Die laat, om zo te zeggen, steeds weer opnieuw. Hè? Die laat steeds weer opnieuw het verlangen in mijn hart opkomen om voor de Heere te leven. Ik doe het niet elke dag zoals het moet. Daar heb ik dan weer verdriet over. Maar er is wel het verlangen in mijn hart. Het diepe verlangen om voor hem te leven. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dus zo leer je dus ook in je persoonlijk geloofsleven, leer je God drie-enig kennen. Niet schematisch, maar wel werkelijk. Wel werkelijk. Nou, en misschien kwam het daardoor, door dat laatste stukje, ook wat dichter naar ons toe vanavond. Hè? Dat we daar ons hart bij mogen leggen. Dat je vanavond zegt, ja, dat is gelukkig ook wat in mijn leven de werkelijkheid is. Ik mag hem kennen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Misschien is er in jouw hart, jongeren, ook iets geweest vanavond van, ik mag hem kennen. Of misschien is er in jouw hart het verlangen om hem te kennen. Wat wil ik die God, die levende God, graag leren kennen? Nou, hij wil zich laten kennen. Doe de Bijbel maar open. En vraag maar in het gebed om de leiding en de werking van de Heilige Geest. God is een drie-enig God. We mogen hem nu leren kennen. We mogen hem nu ook zo leren belijden. En als dat de werkelijkheid is, zullen we straks hem mogen zien. Ik vind het prachtig dat in artikel 9 ook al die lijn getrokken wordt naar de toekomst. Wanneer wij hem mogen kennen en belijden, mogen we hem verwachten. Totdat wij de volkomen kennis en de vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Kijk, zo is het. Op aarde mogen we al iets van de drie enige God leren kennen. Maar dan straks in de hemel volmaakt. Wat zal dat wat zijn? God te kennen. Als de barmhartige en de genadige God in Christus. Hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Hem te dienen op de nieuwe aarde. Zonder zonde. Zonder moeite. Zonder pijn. Wie is God? Is Allah dezelfde als de levende God? Ach, ga weg. Hoe kom je erbij? Ik belijd. Vader, Zoon en Heilige Geest. U. En jij ook? Amen. samen danken en bidden. We mogen u belijden, Heere, als die drie enige God. Als Vader, als Zoon, als Heilige Geest. Want zo maakt u uzelf bekend in uw woord, niet anders. En zo leert u ook ieder van uw kinderen u belijden. We mogen u kennen door het geloof als Vader die alles geschapen heeft. Maar ook in die hele persoonlijke relatie onze Vader, mijn hemelse Vader. We mogen u, o Zoon, leren belijden als degene in wie al onze zaligheid ligt. Die werkelijk voor onze zonde heeft geboet aan het kruis. Voor alle zonden. En we mogen uw Heilige Geest ook in ons leven leren kennen als degene die ons overtuigt. Die ons laat zien wie we zijn. Die de noodzaak ons doet voelen van zaligheid en vergeving, en die ook de ruimte opent, het zicht opent op de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest die ook in ons leven dat verlangen doet ontstaan om werkelijk te leven tot eer van uw naam. Heere, geef dat we vanavond onze harten erbij mochten leggen als ouderen. Maar ook als jongeren. Geef ook, Heere, dat we, als we misschien ook soms antwoord moeten geven op de vraag wie u nu eigenlijk bent, dat we vanavond bouwstenen aangereikt hebben gekregen om dat ook te kunnen. Want het is toch zo belangrijk om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Geef dat ook onze jonge mensen, als ze daarvoor staan, helder antwoord mogen geven. Onze God is een drie-enig God. Ook al begrijpen we dat met ons verstand niet, zo is het. Zo is Hij. We danken u, Heere, dat we zo vanavond ook deze leerdienst met elkaar mochten beleven. Wilt u ons ook in de komende week alles weer geven wat we nodig hebben? We dragen elkaar van harte aan u op in onze persoonlijke omstandigheden. En wees ons nabij, zeker als we zorg en moeite en spanning in ons leven ervaren. Genadige Heere, zie ons niet aan in onszelf. Maar hoor ons en zegen ons. Alleen op grond van uw barmhartigheid in uw lieve Zoon geopenbaard, om zijnentwil. Amen. Na de collecte, die bestemd is voor de kerk en voor de zending, zingen we de slotzang en die is uit Psalm 145 en daarvan het eerste en het tweede vers. Dus Psalm 145, 1 en 2 als slotzang na de collecte. in vrede naar uw woning, de nieuwe week weer in. Met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u en ook met jullie allen. Amen.